Dit is de zondagochtenddienst van 5 mei 2024. De boodschap wordt gebracht door Bart Compagne.
Mag de tekst geprojecteerd? Dan ga ik die voorlezen. We lezen uit Hebreeën 11. En weer een andere vertaling, NBV. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroege tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dus dat het zichtbaar is ontstaan uit het niet zichtbare. En dan ga ik verder naar vers 8. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als de sterren aan de hemel staan. Ontelbaar als zandkorrels op de strand langs de zee. Abraham, daar gaan we het vanmorgen een beetje over hebben. Want het is een intens onderwerp. Ik had eigenlijk een beetje spijt van dat ik tegen Jaap gezegd dat ik Abraham zou nemen. Want toen ik er weer eens wat dieper in dook, dacht ik, oh, wat een elementen, daar kan je een jaar lang over prikken. En misschien moeten jullie dat ook maar een keer doen. En hij had geloof. Wat is geloof? Geloof is zowel een werkwoord, geloven, als een zelfstandig naamwoord, het geloof. Leuk, het geloof is onzijdig, dus het is zowel mannelijk als vrouwelijk. Dus daar zijn we al overheen. Maar geloven is ook dynamisch. Iets wat je moet doen. En het heeft pas waarde als je het doet. Het is dus ook heel persoonlijk. Jouw geloof is niet mijn geloof. Ik wil eigenlijk zeggen, mijn geloven, het werkwoord geloven, is niet. Maar we hebben toch dingen gemeenschappelijk. En dat maakt ons geloof wat we gezamenlijk hebben. Ik ben een onderzoeker van huis uit. En ik ben ook daardoor heel erg geïnteresseerd in etymologie. En zelfs ook morfologie. Dat is, waar komt een woord vandaan? En hoe heeft een woord zich ontwikkeld? En toen ik met Jaap het over had, dat ik eventueel hier zou gaan spreken, wat dan werkelijkheid is geworden. En toen hadden we het er ook over van, dat het woord geloven eigenlijk zoveel meer betekent dan wat we er tegenwoordig van maken. He, we geloven het wel. He, dat is dan zo'n uitdrukking die we heden ten dage bezigen. Maar als je gaat kijken naar de ontstaansgeschiedenis van het woord, dan is het eigenlijk veel sterker als we zeggen beloven. Want als we teruggaan naar de oer-Germaanse stam van het woord, dan kom je meer bij daar terecht. En dat betekent dan ook vertrouwen, je woord geven, erop aankunnen. En dan zien we opeens allerlei dwarsverbanden. Want als we natuurlijk treden, dan trouwen we. En dan zingt de hele wereld, ik geloof in jou. Nou, dan hebben ze het nog bij het goede eind ook. He, want liefde is trouw, is geloven. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En als je nog verder teruggaat in zelfs het proto-Indo-Europees, dus de taal die aan de grondslag ligt aan alle talen in de wereld, in het westelijk halfrond, de Indo-Germaanse talen, dan zie je dat dat woord inderdaad ook heel erg op dat trouw, vertrouwen terugkomt. Ook in het Grieks. En de Bijbel, het Nieuwe Testament, de Hebreeënbrief, is in het Grieks geschreven. En het Griekse woord voor geloof is pistis. En dat betekent ook trouw, vertrouwen. Maar voor trouw en vertrouwen heb je meer dan één persoon nodig. En dat heeft met onze relatie met God te maken. Of onze relatie met elkaar. Vertrouwen heeft altijd een meervoud nodig. Toen wij in 1982 vertrokken naar Albanië, was ik al bezig een aantal jaren om de Albanese taal wat vaardig te worden. Is er een beetje water voor mij? Verstopt. Ja. En in de Albanese taal komt er één woord voor. Bessa. En Bessa is je woord van eer. En ja, wij hebben ook wel iets wat er een beetje op lijkt als een eed. Maar meestal is dat dan heel officieel. Maar in de Albanese cultuur is gewoon alles wat je belooft, dat valt onder Bessa. Dus ook alles wat je gelooft. Alles wat je met elkaar afspreekt. Dus laat je woord ja, ja zijn en je nee, nee zijn. He, wat de Bijbel ook aangeeft. En zo mooi om te zien hoe diverse culturen invulling geven aan de begrippen die wij ook kennen. Maar ons begrip is vaak toch anders dan een andere cultuur. En ons begrip van de Bijbel is daarom ook anders dan in een andere cultuur. En zoals wij de Bijbel lezen, is dan ook vaak anders dan anderen dat kunnen lezen. En wij zijn hier in het Westen heel erg beïnvloed door het individueel denken. En als we dan teruggaan naar het verhaal van Abraham, dan betrap ik me elke keer er zelf ook op dat zoals we naar Abraham kijken, kijken we naar hem als een man vanuit onze tijd. Wat zien we in Abraham? Hij gaat van het ene land naar het andere land, maar hij was geen vluchteling. Als je het zou willen vergelijken met iemand van vandaag, dan was hij eigenlijk een gelukszoeker. Iemand die van het ene naar het andere land ging om beter van te worden. Want dat was hem beloofd. En hij ging niet alleen, terwijl zijn familie misschien later kwam. Nee, zijn hele familie ging mee. Zijn schoonfamilie. En zelfs de schoonfamilie van zijn schoonfamilie. Het was een hele karavaan. En hij nam ook zijn eigen bedrijf mee. Al zijn schapen, koeien, geiten, alles wat ze hadden. En al het personeel wat erbij hoorde. Dus dit was een complete volksverhuizing. Dus het was niet alleen Abraham die geloof had om te vertrekken. Het was een hele groep die op zijn minst geloof in Abraham had dat ze konden vertrekken. Nog mooier is als je het Bijbelverhaal goed leest in Genesis. Dat God eigenlijk twee keer een roeping had gegeven. één keer aan Abraham, dat kennen we heel goed en dat wordt ook diverse malen in de Bijbel herhaald. Maar zijn schoonvader was eigenlijk de eerste die de roeping kreeg. En Abraham ging mee. Mooi. Mooie spiegel, hè? Het is eigenlijk net zoals dat Jezus met zijn discipelen omging. Ze mochten eerst meelopen voordat ze hun eigen opdracht kregen. En zijn schoonvader was trouwens waarschijnlijk ook nog zijn stiefvader. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dan moet je nog maar eens gaan nazoeken. Deze hele club trok erop uit. En ze trokken langs de Eufraat naar het noorden. Totdat ze niet verder konden, want ze waren bij de bronnen van de Eufraat gekomen. En daar bleven ze. En Haran, een van de zwagers van Abraham, die bleef daar achter. Terwijl Abraham daar waarschijnlijk de tweede opdracht kreeg: ga verder. En toen was het niet verder langs de rivier, wat redelijk makkelijk was. En wat niet vruchtbaar was. Dat, langs de rivier was heel vruchtbaar, maar het tweede stuk dat Abraham ging, dat was over de bergen, door de heuvels. Totdat hij eindelijk in het beloofde land aankwam. Roeping. Soms brengen we het terug tot één moment. Maar het zijn vaak allerlei stadia waar je doorheen gaat. Het is net zoals met bekering trouwens. Het is ook niet altijd één moment. Er zijn ook altijd stadia ervoor en daarna. Sterker nog, toen wij in Albanië begonnen met evangeliseren, zeiden we: een Albanese bekering duurt een jaar. Want je kon de deur openzetten van een ruimte en de mensen uitnodigen en ze kwamen binnen. En je vroeg: wie wil de Heer Jezus aannemen? En alle handen gingen omhoog. En als hij daar een telling zou houden, zou je kunnen zeggen: daar zijn 100, 200, 300 mensen tot bekering gekomen. Maar dat was niet zo. Want ze hadden wel een besluit genomen. Een eerste besluit. Maar de invulling in hun leven moest nog groeien. Het is toch ook zo met de doop in de Heilige Geest? Dat is een moment. Maar de vrucht van de geest, daar heb je de tijd voor nodig dat dat zich ontwikkelt. Onze roeping is een apart verhaal. En dat hebben we hier eigenlijk wel eens vaker verteld. Dus dat ga ik vandaag niet herhalen. Maar wat ik wel wil delen met jullie is van: er was ook een moment daarvoor en een moment daarna. Het moment dat wij echt op onze knieën gingen om te vragen aan de Heer: wat wilt u met ons leven? Is voorafgegaan door een periode dat ik dacht: wij moeten als gemeente, wij moeten als gezin, ikzelf moet meer aan zending en evangelisatie doen. En wat kan je dan doen? Nou, de Heer bracht iemand op mijn weg die heel erg van literatuur zending hield. Dus die kwam al met dozen vol, met folders in allerlei talen. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik kreeg een vergunning om bij de Herman Kosterstraat, bij de ingang van de markt, een standje, dus buiten de markt, een standje te hebben met wat muziek. En daar stonden we dan zaterdagochtend een paar uur om mensen een folder te geven in hun eigen taal. En we praten over de 80e jaren, dus de Haagse markt begon al een beetje gekleurd te raken. Maar was toen nog wel witter dan nu. Dus ja, het was iets anders dan we nu zouden doen. En het was eigenlijk net zoals Samuel. Samuel riep Saul om koning te worden en hij zegende hem. En het antwoord van Saul was: en u? En het antwoord van Samuel was: doe wat je hand vindt om te doen. En ik heb van de week heel erg zitten nadenken wanneer het moment was dat ik die jongens ben tegengekomen. En ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Want wij zaten toen best wel in een gemeente waar we heel naar binnen toe gericht waren. Maar opeens zat ik in een kamer vol met ex-Jesus people. En die wilden evangeliseren in de binnenstad van Den Haag. Ze hadden allemaal een eigen idee, allemaal een eigen roeping, zo je wil. Maar we hebben toen de handen erin geslagen en we kwamen er echt achter dat er een koffiebar was in de Korte Houtstraat in de binnenstad van Den Haag, die gesloten was. Er was ooit iemand geweest, een dronken man, die had de hele binnenboel kort en klein geslagen. En de leiders van de organisatie vonden het niet meer verantwoord dat de bar open ging. Dus ze hadden in al hun wijsheid besloten om de koffiebar dicht te doen. We zijn weer gaan praten. Ik kreeg 6 gemeentes om de tafel. En ze stemden er allemaal in toe dat we voorzichtig weer zouden opengaan. En samen met die jongens zijn we aan de slag gegaan om 2 avonden per week op donderdagavond en op zaterdagavond een paar uur open te zijn. We gingen 2 aan 2 de straat op en brachten mensen naar de koffiebar om daar verder te praten, waar we nazorg deden. En zo kwam de ene roeping bij de andere roeping. Jongelui die de straat wilden gaan, gingen de straat op. Jongelui die wilden dus verzorgen, die zorgden voor de koffie. En de Heer bracht opeens een hele groep van Noord-Afrikanen binnen. Egyptenaren en Soedanezen, Tunesiërs. Onder de Egyptenaren zaten christenen, spreken allemaal Arabisch. Dus de christenen begonnen de Arabieren, de moslims, te evangeliseren. En zo ontstond er weer een werk om uit te reiken, om dat te doen waar je voor geroepen bent, in de stappen van Abraham. Want hij durfde verder te gaan. Dat heeft Mathilde mij ook geholpen om te gaan bidden van: Heer, wat wilt u verder met ons leven? Moeten we hier in Nederland verder gaan, naar buiten? In de gemeente zijn we geroepen om oudste te worden, voorganger. Ik had al visioenen van een oom en tante, die hadden een gemeente in België. Op leeftijd moet ik daarheen, moet ik het werk van hun proberen over te nemen. Maar wat doe je dan? Dan ga je bidden. Dan ga je vragen aan God, wat wilt u dat wij gaan doen? En we hebben daar een maand gebed voor genomen. En op de laatste avond van die gebedsperiode ging de telefoon. En dat was de voorganger van onze gemeente. Die vroeg: willen jullie mee op een gebedsreis naar Albanië? Want wij zijn door kruistochten, heette het toen nog Open Doors nu, benaderd dat ze een eerste gebedsreis vanuit Nederland die kant op willen gaan maken. En we hebben daarvoor gebeden als oudsten. En we dachten aan jullie. En zo is er een bal gaan rollen. Die nog steeds rolt. Tot op de huidige dag. We zijn aan de slag gegaan. Ik ben Albanees gaan proberen te studeren op afstand. Was lastig. Er waren niet zoveel Albanees in Nederland. Ik vond er 2 vluchtelingen. Die ooit onder een vrachtauto hangend vanuit Albanië in Joegoslavië terechtgekomen waren en mensen in Nederland kenden, toeristen, waar ze dan mee in Nederland gekomen waren. Die waren, een daarvan zeker, tot bekering gekomen en werkten ook al in christelijk werk. Ik mocht ze gaan begeleiden. Zij hebben ons de eerste beginselen van de taal kunnen leren, maar ik heb ze ook kunnen begeleiden in hun werk. Zij vertaalden onder andere de radio-uitzendingen voor Transworld Radio in het Albanees, die dan door iemand anders werd ingelezen. Zodoende kwamen wij ook in contact met een werk wat heel specifiek is, wat eigenlijk niet mijn werk is. Het raakte het wel enigszins. Ik was bij het ministerie, was ik beroepenvoorlichter en documentalist, en een van mijn taken was onder andere proeflezen. Dus als er een publicatie was, om het helemaal keurig te corrigeren en leestekens te gebruiken en verwijstekens. Iets ja, wat ik voor normaal gehouden had. Totdat we in Albanië kwamen later. En we iemand moesten gaan begeleiden die de Bijbelvertaling editte. En toen kwam ik erachter dat die cultuur anders is. Want als zij corrigeren, dan schrijven ze het over, maar dan zonder fouten. En wij nemen de tekst en zetten daar de correcties bij. Dus dat heb ik de professor moeten leren. Dat was een leuke ervaring. Overigens, de taal die ik kon gebruiken, die we allebei enigszins spraken, was Frans. En dan ben je toch ook blij dat je nog oude Mudo gedaan hebt en dat je enigszins je talen kent. En mijn Albanees was nog niet goed genoeg, maar is wel beter geworden. Ook daardoor. En het mooie van Bijbelvertalingen is dat je zoekt naar de juiste woorden in je eigen taal van wat past, wat de Bijbel zegt. En daar hebben we het eigenlijk vanmorgen over. Van wat betekent geloof? Welk woord gebruiken we in onze taal om dicht bij die uitdrukking of dat woord te komen wat de schrijver van dat Bijbelgedeelte bedoeld heeft? En begrijp me goed, ik heb helemaal niks tegen allerlei vrije vertalingen. Want ook dat is vertalen, interpretatie. Niet altijd van het woord en wat het exact betekent, maar wel wat het begrip betekent. En eerlijk gezegd, wat ik nu hier sta te doen, spreken, is ook een interpretatie. En is ook wat we gelezen hebben vanmorgen, toepassen in gedachten. Daarover filosoferen, met elkaar erover denken, maar bovenal begrijpen, wat is de bedoeling van het woord van God? Dat we kinderen van God zijn, dat we hem volgen, dat we zijn getuigen zijn, waar we ook gesteld zijn. En dat is een groep. Toen wij naar Albanië gingen, hebben we onze kinderen wel gevraagd, en hoe vinden jullie dat nou? En onze oudste dochter was 11, die zei, papa, als papa geroepen is door God, dan weet God ook dat ik in dit gezin woon, dan ben ik ook geroepen. Hele diepe gedachten. Onze tweede dochter, die is nu komiek geworden, comedienne, die zei, mijn vader is geroepen, ik heb niks gehoord. Maar toch ging ze mee. En dat zou voor de kinderen en de kleinkinderen en, nou die waren er toen nog niet van Abraham. De kinderen van de broers van Abraham en van Sarah, zal dat niet anders geweest zijn. Die zijn ook meegegaan. Omdat hun ouders geroepen waren. Omdat hun ouders gingen. En dat is niet fout. Het is een voorbeeld. Daarmee geven we het voorbeeld aan anderen. Hoe wij met Jezus omgaan. Hoe wij met God gaan omgaan. Hoe wij hem volgen. Ik ben al lang mijn papier kwijt. Gelukkig voor jullie. Anders was het heel erg hakkelig gebleven. Even kijken of ik nog iets te zeggen heb. Nou, uiteindelijk zijn we naar Albanië gegaan om het startende werk daar te helpen starten. Te helpen ondersteunen. En daarvoor zijn we eigenlijk niet in Albanië zelf gaan wonen. Ook al zat ik daar het merendeel van de week zelf wel. Mijn familie is naar Thessaloniki verhuisd en van daaruit hebben we een ondersteuningspost voor het werk gestart. En soms is je roeping niet altijd om vooraan te staan. Maar is je roeping wel om anderen te helpen om dat werk te doen. En wat we soms deden was heel erg praktisch werk. We reden heen en weer van Thessaloniki naar Tirana. En de steden die er tussen lagen bezochten we dan ook en passant. En dan namen we boodschappen mee voor de zendelingen. Want heel veel dingen waren niet in Albanië te krijgen of waren op de bon. En dan konden we ze eigenlijk een heleboel tijd besparen door voor hen boodschappen te doen. En anders zouden ze een dag het land uit moeten, een dag boodschappen doen en weer een dag terug. En wij brachten op hun bestelling de boodschappen mee die ze nodig hadden. Dus dat waren, als je dat uitrekent voor zo'n 25 gezinnen, al heel snel heel wat zendingsdagen gewonnen op die manier door heel praktisch werk te doen. En als ze er dan toch uit moesten, hetzij voor onderhoud van een auto of naar het ziekenhuis moesten, er is een christelijk ziekenhuis in Thessaloniki, dan vingen we ze op en hadden we daar een gastenhuis voor. Ik hield als onderzoeker ook een bulletin bij over alle ontwikkelingen van de kerk en het geloof en het land zelf, Albanië. En op die manier konden we ondersteuning geven en persoonlijke gesprekken. Want veel mensen liepen tegen moeilijkheden aan, vooral cultuursverschillen. Als een Albanese moeder aan je vraagt, ach, mijn baby, die is nu zo oud dat het haar eigenlijk voor het eerst geknipt moet worden. Wil jij dat doen? Nou, blijkt dat een cultuuraangelegenheid zijn. Als je dat doet, dan ben je net zoveel als een peetmoeder en ben je verplicht om dat kind de rest van zijn leven tot zijn volwassenheid te bekostigen. Zijn scholing, zijn huwelijk en zo. Dus er zijn dingen die je moet weten. En daar zorgden wij dan ook voor dat dat in het bulletin stond, zodat mensen op zijn minst gewaarschuwd waren. En dat ze niet konden zeggen, ja, dat wisten we niet. Nee. Een ander gezin die had zijn besa verbroken, zijn belofte, zonder dat ze zelf door hadden. Hadden te makkelijk beloofd. En voordat ze het wisten, zat er een hele familie met messen achter ze aan. En die kwamen bij ons onderdak zoeken. Albanië was een land in opbouw. Maar ging ook van een communistisch systeem naar een kapitalistisch systeem. Mensen konden daar niet mee omgaan. Hebzucht nam toe. Er waren mensen die daar misbruik van maakten. Er kwamen piramides spelen. Van je legt in en de volgende generatie die inlegt, de volgende groep, die betaalt je terug. Dus de eerste keren heb je de winst van. Maar hoe verder je in de piramide komt, hoe zwakker het bouwwerk wordt. En als het dan instort, dan is iedereen zijn geld kwijt. En dat gebeurde ook. En de Albanese waren zo boos dat ze alles kort en klein sloegen wat aan opbouw, wat als westerse invloed enzovoort gebeurde. Wij hadden toen zo'n 65 zendelingen als vluchtelingen op onze deur, voor onze deur staan om opgevangen te worden. Ja, daar hadden we eigenlijk niet voor geleerd. Dat hadden we ons niet bedacht toen we de roeping aannamen. Maar we hebben er heel veel van geleerd en we hebben anderen toch die schouder kunnen geven, of op zijn minst wat te eten. En Mathilde en onze team, we hadden een team van meiden, dus op zich ook weer een mooi verhaal. Eén was de lerares van onze kinderen, een Nederlandse lerares, dus we hadden gewoon Nederlands onderwijs daar. De ander was een kok, maar had heel lang in Kosovo gewerkt onder de Albanese, sprak vloeiend Albanees. En de derde was mijn persoonlijke assistente. En de dames vormden ons team. Later kregen we daar nog een echtpaar, oude echtpaar bij. Ik zei die tijden vaak van, ik heb een zeer vrouwelijk team, want zelfs onze hond en kat waren vrouwelijk. En vier dochters, hè. Dus ik was heel eenzaam als man. Dus ik was altijd blij dat er weer mannen op bezoek kwamen. Wij kookten ook voor die vluchtelingen, die zendelingen die hun land moesten verlaten. En soms met het pistool op hun voorhoofd om dat wat ze nog hadden af te geven. En Mathilde aan het eind van de dag zei van, ik heb nog 3 borden over. Nee, 2 borden. Dus er moeten nog 2 mensen komen. En toen, ja, ik denk dat het 11:55 was. Het was net voor middernacht dat de bel ging. En wij weer uit bed kwamen. En er stonden 3 mensen voor de deur. Ai. Onze gift van profetie was toch niet zo heel goed. Want, ja, wat nu? Maar we zullen nooit vergeten dat een van die derde vrouw die erbij was, het was een echtpaar van onze eigen organisatie, die iemand hadden meegebracht. Die zei van, nee, ik hoef niet te eten, ik vast. En dat is voor ons toen ook, ja, zo'n mooie bevestiging geweest dat de Heer voorziet. Tot in de details. We zullen het verder niet over Abraham hebben. Dat laat ik dan verder aan de leiding van deze gemeente over om daar verder uit te werken. Maar er zijn heel veel dingen in Abrahams leven geweest. Niet alleen zijn roeping. Ook de wonderen in zijn leven. Ook de profetie. Hij wordt in de Bijbel ook niet voor niks een profeet genoemd. Hij zag visioenen. Hij had dromen. En hij had zelfs bezoek vanuit de hemel. Prachtfiguur. Prachtvrouw ook. Zijn halfzus waarschijnlijk. Kon geen kinderen krijgen. Was waarschijnlijk al ver in de 80 of 70, ik weet niet precies, of 90, ik weet niet, ik heb het niet nagezocht hoe oud ze wel niet waren. Maar het was in ieder geval logisch dat ze geen kinderen meer konden krijgen. Dan hebben we ook de keerzijde van Abraham en Sarai. Dat ze beide dachten, ja, God heeft een belofte gedaan en nu gaan we het zelf maar even invullen. En daar is Ismaël uitgeboren. Wat uiteindelijk de vader is van de Arabische volken. Maar God heeft ook Isaac gegeven. Wat uiteindelijk de stamvader voor Israël is geworden. En daarna heeft Abraham nog zonen gekregen. Want wie weet hoeveel zonen had vader Abraham? Ja. Pierre Kartner had gelijk hoor, het waren 7. Ja, 7 zonen had vader Abraham. Ja, dus dat liedje is ook waar. Dus niet alleen van, zij gelooft in mij, maar vader Abraham had 7 zonen ook. Ja, er is meer waarheid in de wereld dan we dat soms weten. Ik wou gaan afsluiten door even met jullie te reflecteren. Waarin wil jij op Abraham lijken? Wil je emigreren? Wil je God volgen in alles wat hij je opdraagt? Wil je doen wat hij je vraagt om te doen? Wil je minimaal 10% van je inkomsten afdragen als je voor Melchizedek staat? Er zijn zoveel facetten in het leven van Abraham die ook op ons eigen leven slaan. Voor mijzelf wil ik zo dicht bij God leven als Abraham deed. Als je toch zo dicht met God leeft, dat hij rechtstreeks tot je spreekt. Dat hij je dromen geeft. Dat hij je visioenen geeft. Dat hij zelfs op bezoek komt. Dat lijkt me heerlijk. Amen.
Bart, dank je wel. Je hebt ons een... hoe moet je dat noemen? In ieder geval met je woorden heb je een schilderij ons voorgehouden. Waarin je iets van het vertrouwen wat we teruglezen in Hebreeën 11. In jullie eigen leven hebben meegemaakt, hebben gedeeld en hebben ervaren dat dat het hartstikke gaaf is om op God te vertrouwen. Hoe dan ook. Hij is te vertrouwen. Koor 79 en koor 120. Koor 116. Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Jacob, kunnen we de mededelingen meelezen? Jij ziet ze al. Nu wij nog. Dinsdag weer open ochtend. Woensdagavond Bijbelkring. En volgende week zondag gaat Jacob Jansen verder met het thema Vertrouw op God. Oké. Koor 93. Mijn hoop is op u, Heer. Gaan we daar de week mee in? Ja, doe dan maar. Heb een hele goede week en tot volgende week.